Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 42, het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergte u aan. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het Hooglied van Salomo en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u Hooglied 4, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 29... De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, De Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lees uw Hooglied 4. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Tussen uw vlechten, uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn. Die uit de wassteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen. En geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen. Altemaal zijn de schilden der helden. Uw 2 borsten zijn gelijk 2 welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Middenberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw olie dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus, met nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Gemeente, de tekstwoorden voor dit uur van voorbereiding op het heiligavondmaal kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hooglied 4 en daarvan het 8e vers. Hooglied 4 vers 8, waar we Gods woord lezen. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers een liefelijke nodiging. Een liefelijke nodiging. Letten wij op een drietal gedachten, in de eerste plaats op wie er genodigd wordt. In de tweede plaats op van waar er genodigd wordt. En in de derde plaats door wie er genodigd wordt. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij een liefelijke nodiging. Drie gedachten. In de eerste plaats wie er genodigd wordt. Dat is de bruid. We zullen uitleggen, jongens en meisjes, proberen in de eerste gedachte wie dat is, de bruid. En tot wie die nodiging in deze morgen en volgende week komt. Onze tweede gedachte van waar er genodigd wordt. Waar is die bruid? Wel, zij is op de bergen. Er wordt gesproken over de Libanon en over het Hermongebergte. Wat heeft ze daar te zoeken? Want het is daar behoorlijk gevaarlijk. Daar zijn de leeuwen en de leeuwinnen en de luipaarden. Het is geen wonder dat de bruidegom niet gerust is dat zijn bruid daar is. En dat zij haar tot hem nodigt. Letten we erop in de tweede gedachte wat dat allemaal te betekenen heeft. En onze derde gedachte, door wie er genodigd wordt. Hij zegt, bij mij, kom bij mij. En die mij, dat is de bruidegom, de Heere Jezus Christus. Gemeente, onze tekstwoorden in deze morgen zijn genomen uit het Hooglied van Salomo. En we zullen er kort in zijn, het Hooglied is geen geschiedenisboek. We mogen dat ook niet lezen als een geschiedenisboek. Het Hooglied is een doorlopende gelijkenis, waarbij niet één ding iets te betekenen heeft, maar waarin alles een geestelijke betekenis heeft. En het is vooral een gesprek. Een gesprek tussen de bruidegom en zijn bruid, tussen Christus en zijn gemeente. En u hebt het gehoord toen het hoofdstuk werd voorgelezen, dat in het eerste gedeelte de bruidegom de schoonheid van zijn bruid roemt. Hij beschrijft haar op een hele bijzondere wijze. Ziet zij zichzelf ook zo? Nee, zo ziet zij zichzelf niet. Op andere plaats uit het Hooglied van Salomo, dan weten wij hoe zij zichzelf heeft leren kennen. Zij heeft zichzelf leren kennen als door de zon beschenen. Zwart als de tenten van Kedar, zonder enige schoonheid. Ontdekkende genade heeft de zonde en schuld in haar leven opengelegd. Kijk, hier zegt de bruidegom hoe hij haar ziet. En hij kan de afstand die er is met haar niet verdragen. En in dat teken staat deze nodiging. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat zij die afstand dus wel kan verdragen. Zijn verlangen is sterker dan haar verlangen. Nu is de grote vraag, gemeente, heb ik die schoonheid ook? Van die bruid, hebt u die schoonheid ook? Want het is van 2-in-1, of wij hebben die schoonheid wel, Of wij hebben die schoonheid niet. Die schoonheid zoals die hier getekend wordt, dat is de schoonheid in Christus. En iemand die in Christus is, heeft die schoonheid. En iemand die niet in Christus is, die heeft die schoonheid niet. Er is geen tussenweg. Dus het ligt wel heel scherp ook altijd in de voorbereiding. Het is Adam of Christus. Van nature zijn wij de bruid van Christus niet. Ja, zegt iemand, maar hoe kan ik dat dan weten? Hoe hij mij ziet, of dat precies hetzelfde is zoals hij zijn bruid ziet, hoe kun je dat dan weten? Nou, heel eenvoudig, dat kun je alleen van hemzelf weten. Dan moet hij zelf tegen ons gesproken hebben en gezegd hebben hoe hij ons ziet. En met minder kan het nooit, gemeente, in een uur van voorbereiding. Je kunt het niet doen met het woord van een mens. Het gaat om, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Heeft Christus tot u gesproken? Weet u hoe Christus u ziet? Er zijn veel mensen, dat zeg ik niet, dat zegt de Heer Jezus, die zichzelf rekenen tot zijn bruidskerk, maar de bruidegom kent hen niet. De bruidegom heeft hen nog nooit gesproken. En wat zal dat zijn? Heel aangrijpend straks, als zij denken de bruiloftszaal in te zullen gaan, dat de bruidegom zegt, ik ken u niet. Ik weet niet wie u bent. Ja, maar wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Voorwaar, ik ken u niet. Gemeente, het gaat om het spreken van Christus zelf. Waar is die bruidegom? Wel, in het vorige vers wordt gesproken over de Mirreberg en de wierookheuvel. Daarheen gaat de bruidegom totdat de dag aanlichtte en totdat de schaduwen gaan vlieden. Wat moeten we daaronder verstaan? De Mirreberg en de wierookheuvel. Het heeft ook weer een symbolische betekenis. Sommigen denken aan de heuvel Golgotha. Ik kan dat wel begrijpen, want daar heeft Christus zijn offer gebracht. Anderen denken aan de hemel. De wierookheuvel en de mirreheuvel. De hemel waar Christus na zijn offer naartoe is gegaan. Toch voelen wij het meeste voor hetgeen dominee Hellebroek schrijft. En hij zegt, de Mirreberg en de wierookheuvel zijn een beeld van de kerk van Christus. Want ook na zijn hemelvaart is hij niet van zijn kerk geweken. Hij blijft naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. En dit beeld ziet vooral op zijn geest. Want bij mirre mogen we denken aan de zalving. De zalving van de ambtsdragers. Een van de ingrediënten in de heilige zalfolie was de mirre. Als iemand gezalfd werd, dan werd die mirre geroken. En dat Christus op de Mirreberg is, dat kun je ruiken. Hij is gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. En hij is als gezalfde in zijn kerk werkzaam. Als profeet om zijn bruid te onderwijzen. Als priester om zijn kerk naar Golgotha te leiden, inderdaad. En als koning om zijn kerk te regeren. En niet alleen Christus is gezalfd met de Heilige Geest, maar de bruid ook. De bruid, u kunt dat lezen in het vorige hoofdstuk, het zesde vers. De bruid ruikt naar de mirre. Zoals de bruidegom daarnaar ruikt. Zij is berookt met mirre. Het ziet op de werking van de Heilige Geest van Christus in zijn kerk. En als er dan gesproken wordt over wierook, dan is dat een Bijbels beeld voor de gebeden. Wierook moest gelegd worden op de kolen van het brandofferaltaar en zo op het reukofferaltaar gebracht. En daar ging de reuk van de wierook omhoog, de reuk der gebeden. Wel nu, dat gebeurt in de kerk des Heren. Daar is de Heilige Geest werkzaam en daar is ook de reuk van de gebeden. Daar is Christus op de Mirreberg en de wierookheuvel. En dat hij daar werkzaam is, dat zien we hier ook in onze tekst, want wij vinden hier een hartelijke nodiging. Nu is er wel onderscheid in de nodigingen die er in de Bijbel staan. Er zijn nodigingen die heel algemeen zijn. Er is een uitwendige roeping. Dat is heel serieus. En die uitwendige roeping, gemeente, in de prediking, die komt tot u allemaal. Niemand uitgezonderd. Allen die het woord horen, die worden ernstiglijk geroepen. Zo zeggen wij in onze belijdenis. Doch zovelen, als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook al degenen die komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Je kunt nooit zeggen dat je niet geroepen bent. Wij hebben een welmenend aanbod van genade, zo wordt dat genoemd. En dat komt tot de hele gemeente, dat komt tot al degenen die het woord horen. Wij hebben nu op de fluit gespeeld, zegt de Heer Jezus tegen de Joden. En gij hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen. En gij hebt niet geweend. Dus de grote vraag is, gemeente, wat die roeping in ons leven heeft uitgewerkt. Ik durf u dit te zeggen, als de Heilige Geest er niet bij komt, werkt het niks uit. Hooguit wat emotie misschien, maar als de Heilige Geest het niet brengt in het hart, helaas, dat ligt niet aan de roeping, dat ligt aan ons. We zijn zo hard en verhard, dat de meest ernstige, welmenende prediking ons hart niet in beweging brengt. Laat ons dat ook tot schrik zijn in deze week van voorbereiding, dat het zo ernstig met ons gesteld is. Er zijn ook nodigingen die een adres hebben. Een heel duidelijk adres. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Tot wie komt die roeping, jongens en meisjes? Tot de dorstigen. En gij die geen geld hebt. Tot wie komt die roeping? Tot degene die geen geld hebben. En kom herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt. Tot wie komt die roeping? Tot degene die vermoeid en belast zijn. Dat heeft een adres. En dat is wel belangrijk in deze voorbereidingsspreekgemeente. Deze nodiging, deze roeping heeft een adres. Dit is niet wat wij noemen het algemene aanbod van genade, maar Christus roept hier zijn bruid. En daarom is dit ook een uitnemende tekst voor het houden van een voorbereidingsspreek, want volgende week worden niet alle mensen genodigd die in de kerk zijn, maar volgende week aan het heiligavondmaal wordt de bruidskerk genodigd. Worden de ware gelovigen genodigd. Die nodiging voor het heiligavondmaal heeft een heel duidelijk adres. En dat zien we hier ook in dit vers. Deze nodiging komt tot de bruid. De bruidegom zegt dan ook, o bruid. Het is de eerste keer dat ze zo aangesproken wordt in het Hooglied. We lezen wel in het vorige hoofdstuk het 11e vers van de bruiloft. Maar we lezen nog niet dat de bruid zo wordt aangesproken. In de vorige hoofdstukken worden andere namen gebruikt. Dan noemt hij haar bijvoorbeeld zijn vriendin. Of zijn schone. Of zijn duiven. Hij noemt haar ook wel zijn zuster. Maar hier in deze nodiging noemt hij haar zijn bruid. En dat is wel het meest innige van hoe de bruidegom over zijn bruidskerk spreekt. Dus het teerste beeld. Deze verborgenheid is groot, zegt de apostel in zijn brief aan Efeze. Doch ik zeg dit ziende op Christus en zijn gemeente. De naam bruid wijst op een verbond. Bij een bruid is er sprake van een huwelijksverbond. Je kunt niet spreken over een bruid los van het verbond van het huwelijk. Daarin zijn bruid en bruidegom overeengekomen. Een gemeente tussen Christus en zijn bruidskerk is een verbond. En dat verbond, dat is het genadeverbond. En de dis die volgende week staat aangericht, is de dis des verbonds. Dat hoort bij het verbond. En het uitwendige teken van het verbond, namelijk de doop, brengt ons nog niet in dat genadeverbond. Hoe kom je dan in dat genadeverbond? Wat is nodig om in deze roeping waar het vanmorgen over gaat te mogen delen? Wedergeboorte. Om in het verbond te zijn moet je in Christus zijn. En hoe krijg je dan de troost van dat verbond? Nou, heel eenvoudig, door het kennen van Christus. Door het spreken van Christus. Door de ontmoeting met Christus. Je kunt niet spreken van een huwelijksverbond als er nog nooit een ontmoeting met de bruidegom is geweest. Hoe zouden wij ons getroost weten aan de dis des verbonds als wij de verbondsmiddelaar niet kennen? En daarom heb ik ook geschreven in de kerkbode, het begint niet in het leven van Gods kinderen met het heilig avondmaal. Er zijn ook andere beelden in het Hooglied van Salomo. In het Hooglied van Salomo wordt ook gesproken over de dochteren van Jeruzalem. En als je leest wat dominee Hellebroek daarover schrijft, die dochteren van Jeruzalem, dat zijn uitziende zielen. Daar zijn ook van Gods kinderen onder. Maar die hebben geen of die hebben nauwelijks kennis van de middelaar, van de bruidegom. Die durven zichzelf bij de bruidskerk ook niet te rekenen. Begint niet met het heilig avondmaal. Om met vrucht aan het heilig avondmaal te mogen deelnemen, moet daar enige kennis zijn van de middelaar. Om de troost van de verbondsdis te ervaren, moet je iets kennen van de verbondsmiddelaar. De bruid. Al is het waar dat het huwelijk zelf nog voltrokken moet worden, dat is pas straks in de stilte der eeuwigheid. Dan begint de bruiloft. Die eeuwig duren zal. Maar Christus hier op deze aarde noemt zijn kinderen, zijn kerk al, zijn bruid. Zij is op weg naar de bruiloft. Al wonen ze, we hebben dat met Hemelvaartsdag overdacht, al wonen ze nu nog niet bij elkaar. En die band tussen de bruidegom en de bruid is de liefdesband. En dan wijs ik even terug naar de preek van vorige week. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. We hebben toen gezien dat die liefde een vrucht is van zijn liefde. Ik heb lief die mij lief hebben. Het begint met die grote ik. Die dat werk heeft aangevangen, de liefde heeft uitgestort, zoekende maakt en geen rust geeft totdat zij vinden zullen. En degene die zo zoekende gemaakt zijn, die zullen vinden. Dus wie wordt er nou genodigd volgende week, gemeente? De bruid. En ik weet niet wie er bij de bruidskerk van Christus behoren. Wij zijn geen hartenkenner. Wij kunnen u geen toestemming geven om aan het heilige avondmaal deel te nemen, ja of nee. Het enige wat we kunnen geven, dat is een kerkelijk recht. Maar wat u nodig hebt, dat is een persoonlijke nodiging van deze bruidegom. Zoals ook verwoord hier in dit vers. Wie er genodigd wordt, o bruid. We gaan naar onze tweede gedachte, van waar er genodigd wordt. Waar is die bruid dan toch, jongens en meisjes? Is ze dan niet bij haar bruidegom? Nee. Waar is ze dan? Ze is op de Libanon. Kijk maar, er staat bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Wat is de Libanon? De Libanon is een gebergte in het noorden van Israël. Het is symboliek, hè? Die bruid is natuurlijk niet echt op het Libanon-gebergte, maar Salomo neemt het Libanon-gebergte als een beeld, als een voorbeeld. Het is alsof de berg is op de Libanon en op de top van Amana, dat is weer een ander gebergte. De kanttekening zegt ergens in Syrië, waar een vallei en een rivier was die dezelfde naam hadden. Ze is dus op de bergen. Nou, dat is mooi. Bergen zijn een mooie plaats, toch? Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. Wat kunnen we onder de indruk zijn van het scheppingswerk van de Heere? Maar als je de Libanon opzoekt in de Bijbel, dan kom je twee kanten tegen. Soms wordt de Libanon getekend in zijn schoonheid. En soms wordt de Libanon juist getekend in heel negatief. Soms positief, Hooglied 5 vers 15, Jesaja 35 vers 2, Hosea 14 vers 6. En waarom is de Libanon daar zo positief? Vanwege de cederbomen, jongens en meisjes. Op het Libanongebergte, daar groeien de ceders. Psalm 72 spreekt daar ook over, op een positieve wijze. En er is ook een hele andere kant van het Libanongebergte. U kunt dat lezen in Jesaja 29 vers 17 en in 2 Koningen 14 vers 9. Daar wordt de Libanon getekend als een bange plaats. Als een woonplaats van de wilde dieren waar je niet moet wezen. En in dit beeld gebruikt Salomo het Libanongebergte in negatieve betekenis. Dus de bruid is daar, maar het is gevaarlijk. Deze bergen zijn een beeld van de verwijdering van de bruidegom. Deze bergen zijn een beeld van het missen van de gemeenschap met Christus. U moet deze bergen zien als het tegenbeeld van de Mirreberg en de Wierookheuvel. We hebben net gezien de Mirreberg en de Wierookheuvel, positief, de kerk des Heren, de Heilige Geest, de gebeden, het wezen van de kerk. Maar deze bergen wijzen nou juist op de gevaren waarin de kerk zich bevindt. De bruid is nog niet in de bruiloftzaal. Nee, de bruid is in de woestijn. Tussen Egypte en Kanaan ligt de woestijn. Voor de kerk des Heren ligt tussen de woestijnreis van het leven en de hemelse heerlijkheid het woestijnleven. En dat is voor de bruid gevaarlijk. Daar zijn de leeuwinnen en de luipaarden. Daar is zij omringd van allerlei gevaren. Ik zal er zomaar een paar noemen. De toppen van de bergen zijn inderdaad mooi. Mensen gaan de toppen beklimmen, mensen gaan daarnaar op vakantie. Mensen genieten van het uitzicht. Maar er is ook een andere kant. De toppen van de bergen zijn gevaarlijke plaatsen. Het zijn gevaarlijke hoogten waar ieder jaar ongelukken gebeuren. De toppen van de bergen zijn onvruchtbaar. Als je mooie natuur wil hebben, bloemen en vruchtbomen en zulke soort dingen, moet je niet zoeken op de toppen van de bergen. Want de toppen van de bergen zijn vaak kaal van de hoge bergen. Het is daar onvruchtbaar. De toppen van de bergen zijn koud. Je zou het daar niet overleven als je daar altijd zou moeten wonen. Zeker de top van de Hermon is mooi. Daar ligt de eeuwige sneeuw. Maar je zou er bevriezen. Het is zo verschrikkelijk koud daar. De toppen van de bergen zijn eenzaam. Je ontmoet daar niet veel mensen. Sommige mensen komen daar om en worden ook niet meer teruggevonden. Daar is de bruid. Zij is op de Libanon. Zij is op de top van Amana. Zij is op de top van Senir en van Hermon. Ziet waarschijnlijk op hetzelfde gebergte in het noorden van Israël. Waarschijnlijk is de Senir een van de toppen in het Hermongebergte. Ja, het Hermongebergte is mooi. Het Hermongebergte is ook nuttig. Psalm 133, de dauw komt van het Hermongebergte. Maar je zou dus moeten wonen. Op de toppen van de Hermon. Je zou het er niet uithouden. Dus daar is de bruid. Zij is op de toppen van de bergen. Het tegenovergestelde van de Mirreberg en de Wierookheuvel. De Mirreberg en de Wierookheuvel, een beeld van de kerk. En dit gebergte is een beeld van de wereld. Want de kerk is in de wereld. De kerk moet door de wereld. De kerk komt in aanraking met de wereld. En op deze plaats is het levensgevaarlijk. Er wordt gesproken over de woningen van de leeuwinnen. Of het mag ook vertaald worden met de woningen van de leeuwen. Leeuwen en leeuwinnen. Kun je je voorstellen, jongens en meisjes, dat die bruidegom zijn bruid roept? Moet je eens indenken dat het meisje waarop je verliefd bent, daar is waar de leeuwen en de leeuwinnen zijn. Daar zou je toch niet rustig van zijn? Dan zou je toch roepen, kom bij mij. Want het is daar levensgevaarlijk. En inderdaad, het is voor de kerk ook levensgevaarlijk op het gebergte van de wereld. Daar gaat de duivel rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Daar is Nero, waarvan Paulus zegt dat hij verlost werd van de leeuw. En dan bedoelt hij met de leeuw keizer Nero. Daar hoor ik David zuchten dat zijn ziel is onder de leeuwen. Voor de bruid van Christus, gemeente, is deze hele wereld een leeuwenkuil. zoals Daniel in de leeuwenkuil omringd was van de leeuwen, zo zijn Gods kinderen hier op deze aarde omringd van de leeuwen die hen verscheuren willen. Als de Heere de mond der leeuwen niet zou toesluiten, dan zou de bruid er nooit doorheen komen. De kerk is in de wereld. De kerk moet door de wereld. De Heer Jezus heeft het gezegd, net voor zijn hemelvaart, zij zijn in de wereld. Ik ben niet meer in de wereld. Maar zij zijn nog in de wereld. En ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart van de bozen. De woningen der leeuwinnen en de bergen der luipaarden. Weet jullie wat een luipaard is, jongens en meisjes? Dat is een van de meest wrede dieren. Een luipaard. Een luipaard is snel. Een luipaard is roofzuchtig. Een luipaard verscheurt. Een luipaard is onverzadigbaar. Een luipaard zit vol met vlekken. En is door de profeet Jeremia gebruikt als een voorbeeld van de goddelozen. Goddeloze mensen zijn vol met vlekken, met zondevlekken. En zo min als een luipaard zijn huid kan veranderen, zo min kan een goddeloze zichzelf veranderen. Een beeld van de mens van nature. De kerk is in de wereld. De kerk is omringd van de goddelozen. De kerk is vol met gevaar. Van struikelen. Ik begrijp de zorg van de bruidegom over zijn lieve bruid. En dat hij zegt, kom bij mij. Van de Libanon af, kom bij mij. Van de woningen der leeuwinnen en van de bergen der luipaarden. Zij kan zich daar toch niet thuis voelen. Ziet ze de gevaren wel genoeg? Het kan toch niet zijn dat je je daar thuis voelt, daar waar de gemeenschap met Christus niet is. En dat is nou zo aangrijpend, gemeente, van nature is dit ons gezelschap. Van nature genieten we ervan. Het is alsof we op vakantie zijn, we vinden het allemaal prachtig. We zien het gevaar niet, we missen de bruidegom niet. Dat is ons leven van nature, wij voelen ons thuis. En ik hoop dat de prediking gebruikt mag worden om onze ogen te openen voor het grote gevaar waar we allen in zijn. Nogmaals, die roepstem in de prediking, die komt tot ons allen. Om de wereld te verlaten, om met de slechtigheden te breken, om de wereld niet gelijkvormig te zijn. En er zijn misschien ook wel eens momentjes dat de bruid zich daar ook thuis voelt. Dat is wat. Want zij moet verlangen naar haar bruidegom, toch? Anders zit dat niet goed in de relatie. Nou, het is de bruidegom die het altijd zelf moet opwekken. En daar zijn zulke nodigingen, de nodigingen van het verbond voor bedoeld. Om de bruidskerk in de wereld te nodigen uit de wereld. En daarom moet zij het gevaar zien van de wereld. Daarom moet zij de eenzaamheid doorleven in deze wereld. Opdat ze verlangt naar de ontmoetingen met hem. Naar de omhelzingen van hem. En daarom heeft Christus voor zijn bruidskerk het heilige avondmaal ingesteld. Opdat ze in de woestijn haar bruidegom mag ontmoeten. Niet dat ze dan uit de woestijn kan gaan, want ze moet door de wereld heen. Maar hij laat haar in deze goddeloze, vijandige wereld niet omkomen. Dus waar is ze? Ze is in de bergen en ze zit tussen het wilde gedierte. En wat zegt hij dan? Kom bij mij. Zie, kom bij mij, van de Libanon af, onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 73. En daarvan het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 13 en 14. Onze derde gedachte, door wie er genodigd wordt. De bruidegom zegt tegen zijn bruid, zie, zie van de top van Amana. Waar moet ze naar kijken? Naar beneden, naar het uitzicht. Nee, ze moet naar boven kijken. Omhoog kijken, de plaats waar hij vandaan nodigt. Het is als Mozes die daar stond op de berg Nebo. En die vanaf de berg Nebo het beloofde land mocht zien. Zo wordt die bruid hier genodigd om te zien naar hem. Om te zien naar de plaats waar hij naartoe richt. Haar geloofsoog moet gericht zijn op de plaats waar de bruidegom is. Zie. En dan zegt hij, bij mij. Kom bij mij. Vriendelijke nodiging. Die zich ook herhaalt. Het woordje kom komt in het hooglied van Salomo heel veel voor. Telkens door de bruidegom gesproken. Kom, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Waarom herhaalt zich dat nou telkens? Ja, omdat de bruid altijd opgewekt moet worden. Omdat haar hart soms nog zo aardsgezind kan zijn. Omdat haar verlangen niet altijd levendig is. En als het verlangen al levendig is, dan is zij het zo onwaardig om te komen. Dan heeft ze het sinds de vorige keer alweer zo vaak verzondigd. Ze zou niet durven komen als hij zelf niet nodigt. Dat is heel belangrijk in de voorbereiding, gemeente. Nodigt de bruidegom mijzelf? Nodigt de bruidegom mij persoonlijk? Ben je genodigd? En dat is niet iets wat je, conclusie die je zelf kunt trekken. Maar je moet weten, je moet kunnen zeggen tegen de bruidegom, u hebt mij toch zelf genodigd. U hebt mij toch zelf daar een plaats gegeven, zoals Rut mocht weten een plaats gekregen te hebben aan de tafel van Boas. Bij mij. Kom bij mij. Om te komen moet je kunnen lopen. En dat is geestelijk bedoeld natuurlijk. Om te kunnen lopen heb je geloofsoefeningen nodig. Begin niet met lopen. Een babytje kan nog niet lopen, jongens en meisjes. Weet je wat een babytje kan? Hongeren en dorsten. Maar niet lopen. En om te kunnen lopen heeft zo'n babytje oefeningen nodig. Het kan wel lopen, maar het moet leren lopen. En daarom zei ik ook, hier wordt de bruid geoefend, niet de dochters van Jeruzalem. Er zijn er van Gods kinderen die kunnen nog niet lopen. Die hebben oefeningen nodig. Die dochters van Jeruzalem, die kennen de bruidegom nog niet. Luister maar wat ze vragen aan de bruid in het volgende hoofdstuk. Als de bruid die bruidegom uitschildert voor hen. Nogmaals, om met vrucht aan het heilig avondmaal deel te nemen, moet er enige kennis van Christus zijn. En ik vraag me wel eens af, zeg ik dat nou wel duidelijk genoeg? Komt dat nu wel over? Hoe kunnen we anders met vrucht aan de verbondsdis deelnemen? Wat kennen wij van deze bruidegom? Kom, zegt hij tegen zijn bruidskerk. Lees dat stukje nog eens in de kerkbode van dominee de Jongste. Bij mij. Hij is haar bruidegom. Er is al heel veel gebeurd tussen die twee. Hij is haar aanstaande man. Ze kent hem. Er is geen vreemde stem. U moet in het volgende hoofdstuk eens lezen wat ze allemaal van hem zegt. tegen die dochters van Jeruzalem. Welke heerlijkheid dat ze in hem heeft mogen vinden. Bij mij. Hij is haar Heere, dies moet ze zich voor hem buigen. Zij moet het roofgebergte, Psalm 76 straks, zij moet het roofgebergte niet boven hem stellen. Maar ze moet afscheid nemen van het roofgebergte. Ze moet bij hem wezen. En dan gaat het in het Hooglied van Salomo over Christus en zijn verhoging. We moeten wel opletten als we het Hooglied lezen. Christus is niet meer in de wereld. Hij is wel op de Mirreberg en de Wierookheuvel. Met zijn geest is hij nog aanwezig. Hij is niet meer in de wereld. Zijn bruid is nog in deze wereld. En ze is daar niet op vakantie. Ze is daar niet om te genieten van het gebergte. Maar ze is daar op een hele gevaarlijke plaats. Waar ze ieder ogenblik vallen kan. Waar ze ieder ogenblik verleid kan worden. Waar ze ieder ogenblik verscheurd kan worden. En hoe zou ze het redden, zeg, op die woestijnreis door het leven heen, als ze door die onvruchtbare plaatsen moet gaan, als ze hem niet zou ontmoeten, als ze zijn stem niet zou horen. En daarom bij mij, kom bij mij van de Libanon af, zegt de bruidegom. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw volk, uw vaders huis en wat voorheen u dierbaar of beminnenswaardig scheen. Bij mij, kom bij mij van de Libanon af. En dan is er een tweeërlei gaan uit deze wereld. Er is een natuurlijk gaan uit deze wereld en dan bedoel ik dat we de wereld voor eens en voor altijd achter ons laten. Dat gaat straks gebeuren als we gaan sterven. Dan is de wereld voor ons voorbij. Dan gaan we uit de wereld. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Waar zal dan je bestemming wezen? Een week van voorbereiding, gemeente. Komen zulke ingrijpende roepstemmen tot ons. Die kinderen in Zeeland. Je hart breekt als je zulke berichten hoort. Dat verwacht je toch niet als je kinderen een paar dagen met groep 8 uitgaan. De gebeurtenis bij de familie Mol. Geen mens heeft daar de hand in gehad. De Heere bestuurt het zo. Als het onze tijd is, dan wordt het eeuwigheid, hoef je niet ziek voor te zijn. Dan gaan we uit deze wereld. En waar zullen we dan aanlanden? Het is voor ons allemaal een week van voorbereiding. We zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En eenmaal gaan Gods kinderen voor eens en voor altijd uit de wereld. Maar dat is niet zolang als ze hier op deze aarde nog een taak hebben. Of zolang als de bruid nog door de bruidegom door de wereld wordt geleid. En dat is een hele gevaarlijke tijd, want die wereld die kent de bruid. Die wereld is het uit op de ondergang van de bruid. Hij vergeet haar niet, hij zegt bij mij. Er is nog een tweede gaan uit de wereld. En dat is een geestelijk gaan uit de wereld. Dat is een uit de wereld gaan met het hart. Uit de wereld gaan door het geloof. Zo horen wij ook volgende week in het formulier van het Heilig Avondmaal dat wij onze harten, kinderen des Heren, in de hemel moeten verheffen waar Christus is. Dat is uit de wereld gaan. Als we in de wereld blijven, als het geloofsoog naar beneden gericht is, heeft het avondmaal geen troost. Maar wij moeten door diezelfde geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap hebben. Dan ga je uit de wereld. Ja, je komt ook weer terug in de wereld. Dat is een moeilijk terugkomen soms na het heilige avondmaal. In de wereld zit je plotseling weer tussen de luipaarden. Maar zo versterkt Christus zijn gemeente hier op deze aarde. Zo mag het hart gaande gemaakt worden naar hem. En hoe aangenaam is het bij hem? Kom bij mij, zegt hij. Van de Libanon af. In mijn gezelschap. Je hoeft niet alleen te zijn. Onder mijn veiligheid. Je hoeft niet bang te zijn. In de warmte die ik u geven kan, te midden van de koude omgeving waar je doorheen moet. In het gesprek wat ik met u houden wil, in de eenzaamheid waarin u zich verkeert. De profeet Jesaja heeft het ook zo mooi getekend, ook met een beeld over die verheven baan en die heilige weg. En dan zegt hij daarvan, er zal geen leeuw zijn. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. Kom bij mij. En dan vluchten de leeuwen weg en dan vluchten de luipaarden weg en dan hoef je voor de hoogte niet te vrezen, bij mij van de Libanon af. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. En anders niet. Het is een geestelijke maaltijd. Het is een geloofsmaaltijd. Zonder het zaligmakende geloof is er geen gaan uit de wereld. Is er geen gemeenschap met Christus. En ook Gods kinderen zijn afhankelijk van de werkingen van de Heilige Geest. Maar die nodiging, kinderen des Heren, die ligt er bij mij. Doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Matthieu Henry schrijft dat je dit ook, en ik vond dat ook bij meerdere verklaarders, dat je het ook mag lezen als een belofte. Gij zult bij mij komen van de Libanon af. Gij zult bij mij komen, o bruid, uit de woningen van de leeuwen en de luipaarden. Het is dus ook een van de beloften van het genadeverbond. Ook als zij niet kan, ook als zij niet durft, ook als zij het niet weet, zal hij er op zijn tijd voor zorgen dat ze van het Libanongebergte en van die gevaarlijke plaats bij hem zal komen. Een rijke belofte. Gemeente, laten we ons hart eraan toetsen. Kent u deze bruidegom? En dan is er onderscheid in de geestelijke kennis van hem. Dat weet ik ook in de bruidskerk. Maar zonder kennis van hem, dan zal het heilige avondmaal ons niet tot ware troost kunnen zijn. Amen. Gaat nu in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.